Goedemorgen. Fijn om weer hier te zijn en met u samen de Heer te prijzen. Met de getuigen van zijn genade en zijn liefde. Ik wil vanmorgen 3 teksten met u uit de Bijbel lezen. 1 Petrus 1 vers 12. Matthäus 7 vers 24. En Johannes 5 vanaf vers 19. Ik zal ze lezen. 1 Petrus 1 vers 12. Daar zegt Petrus: daarom zal ik niet verzuimen om u altijd te vermanen, hoewel gij weet en in de tegenwoordige waarheid zijt versterkt. Een beetje een aparte tekst. In de tegenwoordige waarheid zijt versterkt. De King James Version, de Engelse vertaling, zegt, die spreekt over de present truth. De huidige, oftewel de actuele waarheid waarin we vandaag leven. Er is een actuele waarheid. In het woord van God ook. De tweede tekst die ik met u wil lezen, Matthäus 7 vanaf vers 24. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal lijken op een verstandig man die zijn huis op de rots bouwde. En dan als laatste Johannes 5 vanaf vers 19. Daar zegt de Heer Jezus: voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij zelf doet. En vanmorgen hier, toen we met elkaar aan het bidden waren, sprak een van de broeders en zei: zonder u, zonder God, kunnen wij niets doen. Dat is een prachtige aanvulling op deze teksten die ik met u wil noemen. Tot zover. De Heer Jezus die zegt: wie mijn woorden hoort en doet, die is verstandig en bouwt op de rots. Dat is misschien wel een tekst die we misschien wel honderden keren gehoord of gelezen hebben. Wie mijn woorden hoort en doet. Maar de vraag is: wanneer hoor je de woorden van Jezus? Is dat als je naar een preek of een bijbelstudie luistert, of misschien een bijbel leest? Op een andere plaats zegt Jezus dat hij niets kan doen, of hij moet het de Vader zien doen. En dat is natuurlijk ook voor ons van toepassing, als wij in zijn voetsporen treden. Maar de vraag is: wanneer zien we de Vader doen? Zie je het de Vader doen als je naar een preek of een bijbelstudie luistert? Wanneer? Wanneer horen wij de woorden van Jezus? En wanneer zien wij het de Vader doen? Wanneer horen wij de woorden van Jezus en moet je aan de slag? En wanneer zien wij de Vader iets doen en moeten wij dat ook gaan doen? Paulus, een geweldige man van God, hij zegt: geloof komt door het horen, en dat horen komt door het woord van God. De NBV-vertaling zegt het al zo: geloof komt door de prediking van het woord van God. Opnieuw naast elkaar, net als vorige week, het geschreven woord naast het gesproken woord. Logos naast rhema. Geloof komt door het horen van het gesproken woord. Maar opnieuw, betekent dat dan dat als een tekst uit de Bijbel hardop wordt voorgelezen, dat dat dan een rema, een gesproken woord is? Hoor ik dan de woorden van Jezus of zie ik het aan de Vader doen? Nee, dat is niet zo. Als iemand, ik of u, een willekeurige tekst, Bijbeltekst, hardop voorleest, dan citeren wij daarmee het woord van God. En natuurlijk hoor je dan met je oren die woorden. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt als hij zegt, wie mijn woorden hoort en doet. Toen Jezus de gelijkenis van de zaaier vertelde, zei hij dat een deel van het zaad langs de weg viel en dat de vogels dat wegpikten. En een ander deel viel op aarde die vol met keien en stenen lag en het verdorde. En weer een ander gedeelte kwam tussen het onkruid terecht en het verstikte. Maar er was ook een deel van dat zaad dat in goede, in schone aarde kwam en vrucht gaf. En dan eindigt de Jezus met de woorden, deze gelijkenis met de woorden, wie oren heeft, die horen. Kom je ook vaak in het boek Openbaringen tegen. Wie oren heeft, die horen. In deze gelijkenis is het zaad een beeld van het woord van God. Paulus zegt dat het zaad het levende woord van God is. De zaaier is degene die preekt, getuigt of evangeliseert. En de aarde, de grond, als een beeld van ons hart. En als je deze gelijkenis leest, dan zul je ontdekken dat het probleem niet in het zaad ligt, niet in het woord van God, maar in de aarde, in het hart van de mens. Want in deze gelijkenis hoorden ze allemaal hetzelfde woord. Maar er was wel een groot verschil. De een begreep het niet, of wilde het niet begrijpen, en hij bleef onvruchtbaar. En voor een ander was het een tijdelijke emotie. Als het moeilijk wordt, als vervolging komt, of het woord is zo dat ze er moeite mee hebben, dan haken ze af. En dan waren er nog gelovigen die het niet konden opbrengen om de Heere God op zijn woord te vertrouwen. De zorg van de wereld, denk aan vandaag, met honger, oorlogen, leugen en bedrog, verstikten het woord. Maar er zijn ook mensen, gelovigen, die het woord niet alleen horen, maar het ook willen begrijpen, gaan graven, gaan doen en uiteindelijk vrucht gaan dragen. Nogmaals, het probleem in deze gelijkenis is dus niet het zaad of het woord. Het probleem is ook niet de prediker of de leraar of degene die getuigt. Nee, het probleem is degene die het hoort. Het verschil tussen al die hoorders heeft alles te maken met horen, verstaan, begrijpen, accepteren en doen. Het woord komt of in goede aarde, in ons hart, of het komt in de akker van ons vlees. En dat geldt voor ons allemaal, dat geldt voor mij, dat geldt voor u. En het verschil is wel of geen vrucht. Paulus spreekt over de strijd tussen ons natuurlijke en geestelijk denken. En hij zegt dat vlees en geest tegenover elkaar staan. En dat ons natuurlijke denken en doen, vijandschap is tegen God. Dat is die geestelijke oorlog waar wij allemaal vandaag mee te maken hebben. Oorlog tussen ons vlees en onze geest. Oorlog tussen ons natuurlijke denken en ons geestelijke denken. En dan zegt Jezus, wie mijn woorden hoort en doet. En nogmaals opnieuw die vraag. Betekent dat dan dat je elk woord, elke preek die je hoort, of alles wat je in de Bijbel leest, dan ook zomaar moet gaan doen? Toen Paulus in Efeze met een paar discipelen in gesprek kwam, vroeg hij of ze in de Heilige Geest gedoopt waren. En ze antwoordden en zeiden dat ze niet eens wisten dat er een Heilige Geest was. Ze waren gedoopt in de doop van Johannes, maar van de doop in de Heilige Geest hadden ze nog nooit gehoord. En dan legt Paulus dan uit wat de doop in de Heilige Geest en ook de doop in water betekent. En dan staat er, toen ze dat hoorden, lieten zij zich dopen. Ze hoorden het gesproken woord vanuit de schrift. Maar let op, dat was niet willekeurig. En precies datzelfde gebeurde met Filippus toen hij bij die kameling, die Ethiopische minister, in zijn wagen stapte en hem uitlegde en een korte bijbelstudie gaf. Dat was allemaal nieuw voor die man. Dat had hij nog nooit gehoord. En toen ze bij een meertje of een beekje kwamen, wilde hij gedoopt worden. Hij zegt, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? Als je gelooft, zei Filippus. En hij werd gedoopt. Diezelfde Filippus preekte in Samaria. En de mensen geloofden wat hij zei, wat hij vertelde. Geloof komt immers door het horen. De prediking van het woord van God. En dan staat er, en ze gingen doen wat hij hun geleerd had. En ik citeer de basisbijbel. En ze geloofden allemaal wat Filippus vertelde. En ze gingen doen wat hij hun leerde. Maar opnieuw die vraag. Betekent dat dan dat ik alles wat er in een preek of bijbelstudie gezegd wordt, dan ook zomaar moet gaan doen? Nee, natuurlijk niet. Je moet alleen dat gaan doen wat op dat moment in en voor jouw leven van toepassing is. Als je ziet dat iemand honger heeft, dan geef je hem een boterham. Hij heeft honger. En het is van toepassing dat ik hem een boterham geef, om zijn honger te stillen. Als je ziet dat iemand dorst heeft, dan geef je hem een beker water te drinken. Kijk, je geeft geen beker water aan iemand die naast zijn huis een watertank met 10.000 liter water heeft. Dat bekertje, daar stelt niks voor, dat heeft hij echt niet nodig. En de bakker die elke dag duizenden broden bakt, ga je ook geen boterham geven. Hij heeft de vrachtwagen vol. Je gaat pas iets doen als dat op dat moment ook echt van toepassing is. En in alle gevallen is het het woord van God, de Heilige Geest, die ons daarop wijst. Als iemand van jullie een preek over de christelijke doop in water of over de doop in de Heilige Geest hoort en je bent nog niet gedoopt, dan is die boodschap op dat moment voor jou van toepassing. Dan mag je dat gaan doen. Dan is die boodschap voor jou een levend woord. En dan komt het erop aan wat je met dat woord doet. Waar komt dat woord terecht? Naast de weg, tussen het onkruid of in je hart? Als het in je hart komt, mensen, dan komt de vrucht. Dan komt de blijdschap. Dan komt de vreugde. Dat deden de mensen in Efeze ook. Toen Paulus over de doop vertelde en over de Heilige Geest. Was dat geweldig. Die woorden waren op dat moment voor hen van toepassing, want ze waren nog niet gedoopt in water. En ze waren nog niet gedoopt in de Heilige Geest. En ook die Ethiopische minister, hij liet zich dopen toen Filippus hem over de doop vertelde. Bijbelstudie gaf. Dat woord was op dat moment voor die man van toepassing. En hij ging het doen. En er was vreugde, er was blijdschap. Kijk, de Bijbel, de hele Bijbel, is het geschreven woord, de logos. Maar niet alles wat in die Bijbel staat, is vandaag, op dit moment, voor u en mij van toepassing. Maar aan de andere kant, als wij Bijbel gaan lezen, of naar een Bijbelstudie gaan, of naar een getuigenis luisteren, dan kan het zomaar gebeuren dat de Heere God door die tekst, door die woorden, ineens tot jouw hart spreekt. En dat die woorden bij ons binnenkomen, bij u binnenkomen. Je ervaart diep in jouw hart, diep in jouw geest, dat het Bijbelgedeelte wat zojuist gelezen is, wat je zojuist gehoord hebt, op jouw situatie van toepassing is. Dat is die zachte stem van de Heilige Geest, die het geschreven woord, de Logos, levend maakt. Je hebt die tekst misschien al 100 keer gelezen of gehoord, maar nu, op dit moment, in jouw situatie, spreekt God tot jouw hart. De letter wordt een levend woord, een zaad van God, een openbaring van God. En het mooie is dat iedereen van ons de stem van God kan verstaan. Dat iedereen van ons de openbaring van God kan ontvangen. Paulus zegt, en ik citeer, maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven. Tot welzijn van allen. Dus ook voor jezelf. Ook voor jouw eigen welzijn. Kijk, als de Heer God tot ons spreekt, heeft het alles te maken met openbaring. De profeten profeteren op grond van openbaring. Paulus ontving door openbaring de geheimenissen van het evangelie. Enzovoorts, enzovoorts. Kijk, het woord openbaring betekent eigenlijk onthullen wat bedekt is. Bekendmaken. En dat heeft alles te maken met het spreken van God. In het algemeen kun je zeggen dat een openbaring iets onthult wat er altijd al is geweest. Maar wat jij op dat moment geen weet van had, waar je niets van wist. Die mensen in Efeze wisten niet dat er een Heilige Geest was. Dus die woorden van Paulus waren hun een openbaring. En ze lieten zich dopen in de Heilige Geest. Een praktisch voorbeeld van een beeldhouwwerk waar een laak overheen ligt. Dat wordt onthuld als je dat laken, die bedekking wegneemt. Opeens zie je dat beeld. Iedereen kan het zien. Het was er al. Maar zolang er een bedekking over lag, kon je het niet zien. Maar door het laken weg te halen, werd het geopenbaard, werd het zichtbaar. Je kan openbaring ook zien als een klein kind die voor het eerst naar school gaat. Het heeft nog geen weet van de Nederlandse taal, rekenen, wiskunde of geschiedenis, enzovoorts, enzovoorts. Maar elke les, als die onderwijzer of leraar iets nieuws van die vakken vertelt, is dat voor die kinderen een openbaring. Het was er altijd al. Maar nu, tijdens de les, tijdens het spreken van die onderwijzer, wordt het elke keer iets nieuws onthuld, geopenbaard. Wel, precies zo is het ook met de openbaring van de Logos, het geschreven woord van God. De Heer Jezus, de Vader, de Heilige Geest, en dan met name de Heilige Geest in het bijzonder, kun je in dit geval met die leraar vergelijken, die het woord van God telkens een stukje verder aan ons bekend maakt, openbaart, de bedekking wegneemt. Teksten die je misschien 100 keer gelezen hebt en nooit hebt begrepen, en eens gaat dat spreken. Dat doet de Heilige Geest. Openbaring heeft dus alles te maken met het bestaande woord van God, van kaft tot kaft. En elke openbaring, voortschrijdend of niet, die buiten dat bekende woord van God komt, is vals. Is een leugen. Dat is nou de reden dat wij het profetisch woord elke keer moeten toetsen aan het woord van God, de Bijbel. Want het woord van God, de Bijbel, moet altijd voor 100% centraal staan. En als de Heilige Geest dan iets nieuws, een oude verborgenheid laat zien, dan is het onze opdracht als gelovigen om dat vanuit het woord van God te toetsen en te onderbouwen. Als we dat niet kunnen, dan moet je afvragen of dat de waarheid is. Want dan heeft de Heilige Geest niet gesproken. Nu, als Petrus nu in zijn tweede brief spreekt over de tegenwoordige waarheid, over de actuele waarheid, dan gaat het daarmee om een gedeelte van het geschreven woord dat de Heere God vandaag aan ons wil bekendmaken, wil benadrukken. Dat gaat om het woord, om een boodschap die voor vandaag, voor u, op dit moment van toepassing is. Dan gaat het om een gedeelte van de Bijbel waarvoor de Heere onze aandacht vraagt. En zegt, let op. Dit is nu voor vandaag, voor jou, voor u, voor de gemeente. Door de hele kerkgeschiedenis heen zijn er mannen van God geweest die nieuwe waarheden proclameerden. Die de bedekking wegnamen van het woord van God. Dat waren waarheden die tot dan bedekt waren geweest, gebleven en onbekend waren. De Heilige Geest sprak door deze mannen en openbaarde het woord van God dat op dat moment voor hun generatie van toepassing was. Martin Luther kwam met rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat was nieuw. Maar tegelijkertijd was het er altijd al. Weer later was zo'n nieuwe openbaring de doop in water. Dat was nieuw. Maar het was er altijd al. Gevolgd door de ervaringen in Azusa Street, waar de doop in de Heilige Geest opnieuw zo'n nieuwe waarheid was. En in de dagen van John Wesley was dat reiniging en heiliging. Al die nieuwe waarheden, al dat nieuwe, het was er altijd al. Maar er lag nog een bedekking over, er lag nog een laken over, totdat de Heilige Geest dat laken, die bedekking wegnam en Logos een levend woord werd. De vraag waar het vanmorgen voor mij en voor u om gaat is, wat zegt de Heere God vandaag, nu, tegen zijn kerk? Tegen de gelovigen, tegen u en mij. En waar staat dat? Toen Paulus in Athene kwam, waren er op Areopagus een stel mannen die alleen maar bezig waren met nieuwe dingen, nieuwe trends. Lucas zegt ervan, alle Atheners en vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te horen of iets nieuws te zeggen. Het nieuws kenden ze al, maar het moest nog nieuwer zijn. Alleen de laatste trends waren interessant. En daarbij waren ze in het bijzonder geïnteresseerd in nieuwe goden. Ze hadden zelfs een altaar voor de onbekende God. En toen ze Paulus over het evangelie, over de opstanding hoorden spreken, dachten ze dat het een nieuwe goden ging. En ze vroegen hem of hij wilde uitleggen wat hij nou precies bedoelde en wie die onbekende God was. De kern van de discussie op de Areopagus was de God van Israël tegenover de afgoden. De goden van de Grieken tegenover de God van Sion. En helaas wordt datzelfde debat vandaag in de kerk van Jezus gevoerd. Nieuw, nieuwe nieuws, nieuwe trends, van alles en nog wat. Samengaan van christenen met moslims, boeddhisten en andere Oosterse religies is een van de discussies die vandaag op de Areopagus van de Nieuwe Christenen worden gevoerd. Allah en God zijn toch hetzelfde? Vandaag de dag, vergis je niet, vieren Rooms-Katholieken, Protestanten, Boeddhisten, Hindoeïsten, Moslims de gezamenlijke Eucharistie. Ze spreken om de beurten. De een uit de Koran en de ander uit de Bijbel. En ze leren dat God iedereen die gelooft redt. Ook als dat geloof gebaseerd is op Mohammed, Boeddha of het Hindoeïsme. Dat is de tijd waarin we leven. De Bijbel wordt voor sommige kerken niet meer als maatgevend gezien, als absoluut. Het zijn immers de openbaringen van de Geest, zeggen ze, die nieuwe dingen laat zien. Maar veel van die dingen komen niet in de Bijbel voor. De vraag is dan ook, welke geest laat dat zien? God is lief. En of je nu Rooms-Katholiek, Protestant, Boeddhist of Hindoe of moslim bent, maakt niets uit. Wij zijn allemaal broeders. En nu, of je nu gelooft in de God van Abraham of Mohammed of Boeddha, maakt geen verschil. God houdt van hen. En hij redt ze allemaal. Maar God houdt van je. Is niet het evangelie. Maar Jezus, gekruisigd, gestorven en opgestaan, opdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Wat denk je wat de Heer God vandaag tegen de kerk, tegen ons, zou zeggen? Daar gaat het om. Wat zou God vandaag tot mij, tot u zeggen? Wat zal God vandaag voor ons, voor u en mij, willen benadrukken, willen beklemtonen? Willen zeggen, let daarop. Voor Martin Luther, in zijn generatie, was dat de rechtvaardiging door het geloof. Het was een actuele waarheid. Zoals Peter spreekt over actuele waarheden. En met die waarheid, met dat woord, met die actuele waarheid, ging hij aan de slag. En hij spijkerde zijn 95 stellingen op die slotkerkdeur in Wittenberg, waarin hij de wantoestanden van de kerk aan de kaak stelde. Dat was het begin van onze reformatie. Als wij vandaag, zoals hier bij elkaar zijn, maar in alle kerken in Nederland en dat wereldwijd, één ding nodig hebben, dan is het heel nadrukkelijk, juist vandaag de dag, dat wij zicht hebben op de tijd waarin wij leven. En als er één woord, één waarheid voor vandaag van toepassing is, actueel is, dan is het wel de woorden van Jezus die zegt, pas op, laat je niet verleiden. En dan heeft Jezus het heel nadrukkelijk over de tijd waarin wij vandaag leven. Een tijd waar verleiding op alle fronten en dat wereldwijd wordt aangeboden. Een tijdperk waar angst, leugen, moordzucht, oorlog, rebellie, onrust, geweld aan de orde van de dag zijn. En ik som nu een paar dingen op om u te schetsen in welke tijd wij leven. Dingen waar wij in Nederland mee geconfronteerd worden, maar het is in de andere landen van deze wereld niets anders. Vandaag is het zo dat de ene crisis de andere aankondigt. Coronacrisis, klimaatcrisis, milieucrisis, CO2-crisis, stikstofcrisis. Ga maar door. Vluchtelingencrisis, de crisis van de toeslagaffaire, energiecrisis, vul maar in. De ene crisis volgt de andere op en ze blijven allemaal bestaan. Ook de ene kabinetscrisis na de andere. Waarbij de landelijke politici er echt geen moeite mee hebben om potentieel andersdenkende weg te sturen met de opmerking: functie elders. En let op, ik bid voor de overheid. Maar het mag gezegd worden, zodat we ons niet laten misleiden, laten verleiden. De nieuwsmedia, maar ook de politiek, ze veranderen het nieuws, ze framen het nieuws. Dat wil zeggen dat ze de berichtgeving zo aanpassen, zodat het past binnen hun straatje, hun doelstellingen. Wat is waar? En wat is leugen? Geloven we alles wat zomaar gezegd wordt? Complotdenkers die met hun verhalen en theorieën enorme angst zaaien. En rebelleren tegen de wetenschap en de overheid. En dit gaat door, maar we moeten beseffen waar wij leven. Professionele relschoppers. Ze teisteren het ambulancepersoneel, gooien winkel uit in, stelen van alles. Politie wordt met vuurwerk en stenen bekogeld. Drugsbendes liquideren de een na de ander. En doodsbedreigingen zijn dagelijks in het nieuws. Oorlogen, honger, natuurrampen aan de orde van de dag. En ook de verwording van het gezonde denken, van de moraal. Als je daar gaat verdiepen, dan reis je de haren te bergen. De ongelofelijke en de waanzinnige actualiteit met betrekking tot LHBT en genderneutraliteit. Waar ook de EEG en de Verenigde Naties een aparte rol hebben. Laat je niet verleiden. We leven in een wereld die niet afglijdt, maar die voor 100% in de vrije val is terechtgekomen. Het is geen mooie boodschap van morgen, maar in die tijd leven wij. En ik moet zeggen, alles wat er gisteren, heel die opsomming, is dan maar een klein topje van de ijsberg. Wij moeten ons realiseren in welke tijd wij leven. Wat denk je wat de Heere God vandaag tegen ons als gelovigen, tegen de kerk, tegen zijn kerk zou zeggen? Wel, ik weet wel, een aantal dingen weten we wel om te beginnen. Laat je niet verontrusten. Want deze dingen moeten gebeuren, zegt Jezus. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Want ik heb jou, ik heb jullie in mijn handpalmen gegrift. En ook, er is niets, hoe erg het ook is in deze wereld, wat jou uit mijn hand kan wegnemen. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Ik hou van jou. En er is een plek aan woning voor jou in het huis bij mijn Vader in de hemel. Een huis waar geen verdriet, rouw of tranen meer zullen zijn, maar eeuwige vreugde en blijdschap. En Jezus zegt: ik kom terug om jullie op te halen, zodat jullie altijd bij mij zullen zijn. Dat zegt God vandaag tegen zijn volk, tegen zijn kinderen. Juist in deze duistere, bijzonder moeilijke tijd waarin we leven. Ik kom spoedig, zegt Jezus, hou vast. Ik kom spoedig, zegt Jezus, mijn loon is bij mij. Jullie zijn mijn dienstknechten en mijn medearbeiders. Daarom, zolang het nog licht is. Zolang er nog licht is. Getuig. Bid met zieken. En ja, boze geesten weg. Dat zegt hij niet tegen een paar voorgangers. Dat zegt tegen ons. En als iemand dorst heeft, geef hem een beker water. En getuig van het levende water, waardoor ze eeuwig leven kunnen ontvangen. En kunnen ontsnappen aan die werkelijkheid van deze tijd. En als iemand honger heeft, geef hem een brood. en getuigt van het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat als ze daarvan zullen eten, eeuwig zullen leven. En gisteren heb je hier een kledingbeurs gehad. Als iemand het koud heeft, geef hem een jas. En vertel hem of haar dat als ze Jezus aanvaarden, ze bekleed worden met Christus en eeuwig zullen leven. Gisteren was zo'n praktisch voorbeeld van zo'n actuele waarheid. Je hebt het je misschien niet gerealiseerd, maar daar gaat het om. Het gaat om een glas water, om een brood, om een jas, om een paar schoenen. En ons getuigenis, die beide. Mensen, als we dat gaan doen, als we de lef kunnen opbrengen om dat te gaan doen. Dan komen mensen tot leven. Dus het feest in de hemel voor elke man en vrouw, jongen en meisje die zich bekeert. En daar wil God ons voor gebruiken. Wat denk je wat God vanmorgen tegen ons zal zeggen? Wat voor waarheid zou God vandaag voor u en mij benadrukken? Waar gaat het om? Gaat het om bijbelkennis? Het is belangrijk. Maar het gaat erom dat dat kleine beetje van het woord wat we begrijpen in ons hart komt. En niet tussen de stenen. En dat we dat gaan doen. Dat we de lef hebben om te vragen, joh, ik zie dat je het moeilijk hebt. Mag ik met je bidden? Zou je dat fijn vinden? Als wij dat gaan doen, dan moeten we een drempel over. Ik weet het, want dat valt niet mee. Want soms lach je uit. Of krijg je een deur voor je neus dichtgesmeten. Maar daar weet Jezus alles van. En als hij daardoor geleden heeft, zal het toch niet minder vergaan. Maar de vreugde die voor ons ligt, daar deed Jezus het voor. Als wij gaan getuigen, de vreugde die voor ons ligt is dat mensen zullen kiezen en behouden zullen zijn. En dat begint in je familie, op het werk, op school of waar ook. Heb de lef. Jezus zegt, jullie, ik heb vorige week genoemd, jullie zijn het licht van deze wereld. Wij zijn het licht van deze wereld. En dan zegt Jezus, laat nou dat licht schijnen voor de mensen. Geef ze een boterham, geef ze een glas water, geef ze een jas. En vertel van mij. Zodat ze behouden zullen worden. Stop het niet weg onder de korenmat, dat licht. Dan zet het op een standaard, zodat iedereen kan zien en verlicht wordt. En zijn ontmoeting met Jezus zullen hebben, behouden zullen zijn. Zie, zegt Jezus, ik kom spoedig terug. Dan zullen alle relschoppers er niet meer zijn. Dan zullen er geen drugsbendes meer zijn. Dan zal er geen honger of geen dorst meer zijn. Geen natuurrampen, geen oorlog. Dan zal er geen angst, verdriet, pijn of dood meer zijn. Geen rouw, maar vrede. En eeuwige vreugde. Amen. Ik ben me heel goed bewust dat dit niet zo'n makkelijke preek is. Maar als christenen zijn we ook niet geroepen om alleen maar naar makkelijke preken te luisteren. Ik hoop echt dat we met elkaar de moed op kunnen brengen om over dit woord na te denken. En te vragen de Heer, Heer, wat is die actuele waarheid van u, voor mij, nu, hier in Groningen, of waar u ook maar mag wonen. Opdat ik u, in de eerste plaats, we hebben het gezongen. Ik wil op u lijken. En wat zou Jezus doen als hij hier in Groningen rondliep? Wat zou hij doen? Hij zou zijn schoenen geven aan die ander. Hij zou zijn jas geven aan die ander. Hebben jullie gisteren ook gedaan. Hij zou die ander een glas water geven. Hij zou zijn brood geven. Maar hij zou ze ook vertellen van Jezus, van God. Van de Vader die in de hemel is. Zodat mensen niet voor een paar dagen van hun honger verlost zijn, maar nooit meer zullen hongeren. Mensen, daar heeft God ons voor geroepen. Heer, zegen u. Amen.